Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag gaan we het hebben over christelijke hulpverlening. We gaan het ook hebben over het Concilie van Nicea en we overlopen samen nog kort de biografie van de twee nieuwe bisschoppen voor ons land, want op maandag 6 oktober heeft paus Leo XIV een bisschop benoemd voor Doornik en een bisschop benoemd voor Bisdom Namen. Dat is voor zo dadelijk allemaal in deze uitzending van Elke Dag Telt. Laten we deze uitzending starten door de Heer te loven.
L'armée de Dieu est une armée de danse et de cris de joie. Amen. Poussin, cris de joie. Hey!
À sa voix, avançons vers le combat.
Il est Dieu, il est bon, il est là, et c'est lui qui a fait nos pas.
Par la foi, annonçons le roi des rois.
En we gaan luisteren, beste luisteraars van Radio Maria, naar dit lied van de groep EXO, Dans. Dans voor de Heer, naar een interview die collega Nele heeft gehad met Gerrit van Bethesda. Hij vertelt meer over christelijke hulpverlening.
En intussen heb ik Gerrit Houtman aan de lijn van het VZW Bethesda. Goeiedag, meneer Houtman. Wilt u zichzelf misschien eerst even voorstellen aan onze luisteraars? We gaan met u in gesprek naar aanleiding van enkele evenementen die jullie met de VZW Bethesda, Centrum voor Christelijke Hulpverlening en Vorming, organiseren in de nabije toekomst. Maar eerst een korte voorstelling.
Ja, mijn naam is Gerrit Houtman. Ik ben relatie- en gezinstherapeut en verbonden aan het Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda in Genk. Wij proberen vanuit onze christelijke levensovertuiging hulpverlening te bieden. Maar in onze hulpverlening is iedereen welkom, welke achtergrond mensen ook hebben. Maar we proberen mensen weer hoop te geven. En ik vooral als relatietherapeut probeer ik dan vooral te werken aan de relaties te verbeteren. Communicatie ook binnen gezinnen en partnerrelaties.
En zijn jullie als christelijk centrum, hoe zal ik het zeggen, een beetje een verbinding? Brengen jullie mensen met elkaar in contact in de christelijke hulpverlening en geven jullie vorming? Of hoe gaat het precies in zijn werk?
Ja, dus inmiddels bestaan we al 45 jaar. En dit is een vrij grote achterban van mensen die ons kennen. En als mensen dus hulp nodig hebben, dan weten ze eigenlijk ons wel te vinden. Of via de website of via andere contacten. Hangt ook een beetje van de hulpvraag af. Ik zelf ben ook heel erg gespecialiseerd in relatie- en gezinstherapie. Maar mijn collega is meer bezig met individuele problematiek, verwerkingsproblemen, seksuele problemen en dat soort zaken.
Mm-hmm. Ja. Dus erg breed.
Erg breed, ja. En in de vorming proberen we verschillende facetten te doen. We zijn bezig met pastorale supervisie, dus met mensen te helpen hoe je in pastoraat mensen kunt begeleiden. Maar we geven ook relatieweekenden, waarin we partners via een bepaald programma proberen te helpen om beter met elkaar te communiceren, om het waardevol in elkaar te zien, om elkaar meer te waarderen en te bevestigen. En dat soort dingen, ja.
Ja, en ja, hulpverlening is er natuurlijk inderdaad op heel veel verschillende plekken, maar het feit dat jullie echt uitgesproken christelijke hulpverlening zijn, wat onderscheidt jullie? Wat zijn jullie jullie handvaten of jullie accenten?
Ja. Nu, wij vinden vooral dat niet zozeer onze hulpverlening christelijk is, maar dat wij als christen hulpverlening uitvoeren. Dat wil zeggen dat onze motivatie en onze insteek heel erg belangrijk is. Dus wij vertrekken vanuit een christelijk mensbeeld. We zien mensen als van hoge waarde, geschapen naar Gods beeld. En dat ieder mens een unieke roeping te vervullen heeft in dit leven. Wij geloven ook enorm in de gaven en de potenties die mensen hebben meegekregen vanaf hun geboorte. En we proberen die vooral wakker te maken, zodat mensen gaan zien van, goh, zowel van welke waarde ze hebben, maar ook wat ze in huis hebben. Ja, dus, dat helpt ons om hoop te geven, welke problemen mensen ook hebben en waar ze ook mee komen. We proberen in elk gesprek hoop te bieden.
Mm-hmm. Ja, maar ik kan me wel inbeelden dat u zegt, het is vooral de hulpverlening die vanuit een christelijk perspectief vertrekt. Maar ik kan mij ook wel inbeelden dat er ook bij ons luisterpubliek bijvoorbeeld mensen zijn die ook wel eens graag hulp zouden hebben van een therapeut die het ook wel begrijpt wat het is om gelovig te zijn. Dus zo'n mensen zullen wellicht ook bij jullie terecht kunnen.
Ja, dus er komt van alles. Dus als mensen niet gelovig zijn, zijn ze even welkom. Uh-huh. Maar er zijn inderdaad ook veel mensen die zeggen van, ik wil ook graag in mijn gelovig deel van mijn leven begrepen worden. Het is niet alleen maar iets van wat gebeurt er met mijn gezin, maar ook van, ik probeer vanuit mijn geloof een beter leven te leiden. Ik probeer vanuit mijn geloof dingen op te lossen, dat lukt mij niet. En dat daar begrip voor is. En dat met geloofsleven niet wordt afgewimpeld, maar dat we dat zien als een heel waardevol deel van hun leven. En dat we het daar ook in willen ondersteunen.
Mm-hmm. Dadelijk zullen we het hebben over twee evenementen of initiatieven die jullie organiseren in de komende maand oktober. Ik wou eerst nog even vragen, de naam Bethesda zelf, waar staat het eigenlijk voor?
Ja, dat is wel een hele oude naam. Dat was al voordat ik bij Bethesda kwam werken. Bethesda is eigenlijk vanuit de Bijbel, vanuit het Johannes-evangelie, waar ergens staat dat Jezus in een soort ziekenhuis kwam en waar hij mensen genas. Maar het betekent letterlijk huis van barmhartigheid.
Ja.
Dat is eigenlijk de reden waarom dat, die naam gekozen is. Ja. Dus,
een mooie naam.
De barmhartigheid van God te laten zien aan mensen, ja.
Ja. Ja, Gerrit, zou u mij wat meer willen vertellen dan over de initiatieven die eraan zitten te komen en ja, voor wie die precies bedoeld zijn?
Ja, dus aanstaande zaterdag dan hebben wij een netwerkdag georganiseerd voor alle christelijke hulpverleners van Vlaanderen. We hebben dat verlangen eigenlijk al lang om eens te kijken van wie ze nu eigenlijk allemaal in Vlaanderen bezig met hulp te bieden vanuit een christelijk perspectief. En dan kan dat zijn dat mensen meer in de psychiatrische thuiszorg werken of mensen die in een andere reguliere setting zitten of maatschappelijk werk of wat dan ook. Of mensen die een eigen therapeutische praktijk hebben of als psycholoog ergens werken. Het maakt eigenlijk niet uit. We willen al die hulpverleners graag bij elkaar brengen om te kijken van, wat kunnen we van elkaar leren? Kunnen we eventueel van elkaar doorverwijzen? En hoe verbinden mensen hun professie eigenlijk met hun geloof? Hè? En hoe, dat zal waarschijnlijk voor iedereen weer anders zijn. Maar daar zijn we eigenlijk heel erg benieuwd naar, om dat te horen. Hoe doe je dat nu? Je bent professioneel opgeleid. Maar je bent ook gelovig. Van hoe verbind je dat? Kun je in je praktijk daar iets mee? Of is dat juist lastig? We horen ook heel vaak dat mensen juist vanwege hun geloof het best lastig vinden. Omdat ze dan zeggen van ik ben gebonden aan bepaalde regels binnen het organisatie waarbinnen ik werk. En dat vind ik dan lastig om dan met mijn levensbeschouwing iets te doen. En een ander punt is dat er ook veel hulpverleners zijn die met allerlei ethische kwesties zitten van, ja, ik word geconfronteerd met allerlei vragen rond abortus, echtscheiding, euthanasie, zaken waar ik toch een eigen opvatting over heb als christen. Hoe pak ik dat nu eigenlijk aan in de praktijk? En hoe mag ik daar iets van laten zien? Kan ik daar een ander mee helpen of juist niet? Of moet ik dan alleen maar puur mijn beroepshouding laten zien? Enfin, dat zijn zo'n beetje de vragen waar mensen mee zitten. En die willen we bij elkaar brengen. We willen mensen met elkaar in gesprek brengen. Dat is eigenlijk de bedoeling van de netwerkdag.
Ja, om wederzijds te kunnen inspireren.
Ja, van elkaar te leren en elkaar te inspireren en te bemoedigen. Het kan heel bemoedigend zijn als je hoort van hoe een ander een bepaalde problemen heeft overwonnen. Waarvan je denkt, als iemand bijvoorbeeld wat vrijmoediger is en dat je denkt, daar kan ik misschien wel iets van leren. Mm. Ja.
Ja.
En het zijn juist die verhalen van mensen wat ons altijd boeit in de hulpverlening. En ik denk, als we dan de verhalen zo van al die hulpverleners bij elkaar brengen, dat een hele boeiende en verrijkende dag gaat worden. Ja.
Ik zie ook op de affiche die ik hier bij mij heb, dat er een spreker zal zijn, Marina de Jode. Spreekt zij over een bepaald thema die dag?
Ja, dus Marina de Jode, dat is mijn collega. Die is vooral gespecialiseerd in psychotherapie en verwerking van zaken. Zaken als seksueel misbruik, seksuele problemen en andere zaken. Rond verwerking van het verleden. En zij gaat spreken over wat is nu de kwaliteit van welke meerwaarde hebben we en hoe kunnen we daar ook in geloven en hoe kunnen we dat ook uitdragen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een beetje bedoeld als een soort start, zodat we vanuit die, op haar inleiding gaan enkele mensen vanuit het werkveld wat reflecteren. En dan vervolgens gaan we dus de groep in beweging brengen van, hoe gaat dit een startpunt worden om met elkaar de dag in gesprek te gaan.
En dan heel praktisch, het zal dus doorgaan aanstaande zaterdag 11 oktober. Is het met inschrijvingen? Waar gaat het precies door?
Wanneer
begint de dag?
Ja, het gaat door in Boom. We hebben het gebouw van de Christengemeente afgehuurd op de Beukenlaan in Boom. En mensen kunnen zich opgeven via Bethesda. Dus info@bethesda.be of via ons telefoonnummer. Dat is 0487-413-203. Dat is de manier waarop mensen ons kunnen bereiken. Of via de website www.bethesda.be. Daar kunnen ze ook de informatie vinden. Ja.
En dus open voor iedereen die in de hulpverlening zit en dat op een christelijke manier wil beleven.
Ja, we hebben gezien de mensen die dat nu hebben aangemeld dat een heel divers publiek is. Vanuit hele verschillende achtergronden. Dus we zijn echt, we laten ons verrassen. We zijn echt benieuwd, ja.
En dan hebben jullie ook op 31 oktober nog iets georganiseerd.
Ja, dus we zijn gestart met een soort traject om jonge mensen, zo tussen de 17 en de 25, om die bij elkaar te brengen. En met een groep jongeren een jaar lang intensief op te trekken. En wij vinden vooral die generatie van 18 plus, die dan voor het eerst gaat studeren, op kot gaat. En dan met heel veel, in de hogere studies, met heel veel vragen wordt geconfronteerd. Misschien vragen die heel anders zijn dan wat ze de antwoorden die ze thuis in de opvoeding hebben meegekregen. En die jongeren die willen we eigenlijk ondersteunen, begeleiden van hoe kun je in je kracht staan? Wat is de missie waar je voor wilt gaan? Wat zijn de gaven en talenten die je hebt? Hoe pak jij problemen aan? Met welke vragen worstel je? En wat zijn de hulpbronnen die jou helpen? Hoe kun je in de nieuwe situatie waarin je nu zit aan je relaties werken? En daar willen we eigenlijk jongeren bij helpen. We willen echt eigenlijk in hun kracht zetten en laten zien dat ze impact kunnen hebben. Daarom hebben we het ook zo genoemd, jongeren met impact. Hen te helpen van, je staat niet zomaar weerloos in die grote wereld, maar je bent iemand die iets te bieden heeft, iets in meerwaarde aan de omgeving. En aan de toekomst staan. Het is eigenlijk de generatie die eigenlijk de wereld moet redden, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En het is belangrijk dat we hen een stuk geloof in zichzelf meegeven.
En ja, dat is dus een traject. Dus het zal gaan over meerdere momenten dat de jongeren kunnen komen.
Ja, we gaan een vijftal ontmoetingsmomenten organiseren, waarvan twee met overnachting. En daarnaast gaan we voor iedere persoon een mentor zoeken die hem persoonlijk begeleidt. En die mentorgesprekken die kunnen dan tussen de modules door plaatsvinden. Dat kan ook via online manieren of persoonlijke afspraken die men dan maakt. Dat maakt dan niet uit. Dat hangt een beetje op waar mensen wonen. Want we verwachten toch deelnemers vanuit het hele land. Ja,
ja.
Dat is een beetje zo het programma eigenlijk. En we starten nu eind deze maand. En dan hopen we dat tegen de zomer af te ronden.
Ja. Ja. Dus het is wel de bedoeling om alle momenten, alle contactmomenten mee te maken eigenlijk. Hè? Als je het traject tot een goed einde wil brengen. Ja,
ja, dat is de bedoeling. Het is ook zo, als mensen zich inschrijven, dan nemen we even contact op. We leggen ook even het programma uit. En de mensen goed beseffen wat er van hen verwacht wordt. En of dit ook aansluit bij hun motivatie. Mm-hmm. Ja.
Ja, en zegt u maar.
Ja, tot nu toe, de mensen die zich aangemeld hebben, die daar zijn we heel blij mee. Want die hebben goed begrepen wat het aanbod is. Dus we verwachten er wel wat van, ja.
Ja, en het is een initiatief van Bethesda, maar ook in samenwerking met Ichtus Vlaanderen en het Evangelisch Jeugdverbond.
Ja, ja. Ja, dus we zijn samen gaan zitten met Ichtus, de studentenvereniging, die zich wel richt op 17 plus, zeg maar. En het Evangelisch Jeugdverbond, wat natuurlijk al heel lang ervaring heeft in het werken met jonge mensen. Mm. Ja.
Ja.
En vandaar dat we samen zijn gaan zitten. En ook we zijn eerst eens wat gaan kennismaken, van luisteren naar van, wat zijn jullie ervaring met jonge mensen? Wat zijn hun vragen? En hoe kunnen we samen tot een mooi project komen om hen hierin te ondersteunen.
Is het de eerste keer dat er zo'n traject wordt georganiseerd met de titel Jongeren met Impact? Of waren er al precedenten?
Ja, voor zover wij weten wel. In ieder geval vanuit ons is dit de eerste keer. De bijvoorbeeld onze drie organisaties, we kenden elkaar wel, maar ja, we hadden allemaal onze eigen expertise en onze eigen ervaringen. Hè. Dus Bethesda heeft vooral een ervaring vanuit de hulpverlening. Het Evangelisch Jeugdverband werkt vooral vanuit de plaatselijke jeugdafdelingen, jeugdwerking en de animatorcursussen en de kampen. Ik dus vooral dan met de studenten die inmiddels dan al studeren. Dus we hebben allemaal een andere setting. Maar het is interessant om onze ervaring vanuit de verschillende settings bij elkaar te brengen. En we herkennen elkaar in de verhalen die uitgesproken worden. Ja.
Er is ook een website waar mensen meer informatie kunnen vinden, hè?
Ja, dus www.jongerenmetimpact.be. Jongerenmetimpact.be. En daar staat eigenlijk alle informatie op. En men kan contact met ons opnemen. Kunnen we hen verder informeren. Dus als mensen gewoon even vrijblijvend contact willen opnemen, geen probleem. De gegevens staan erop en dan zijn ze van harte welkom.
Ja. We zullen zeker ook een verwijzing naar die website op onze website plaatsen. Gerrit, tot slot nog een persoonlijke vraag. U zet zich bij Bethesda in voor christelijke hulpverlening, om mensen te ondersteunen ook in hun christen zijn. Binnen de hulpverlening nu ook om jongeren te helpen groeien in vertrouwen in zichzelf, maar ook in hun geloof. Ja, die doet u vanuit een christelijke motivatie. Wat betekent het geloof in uw eigen leven, waardoor u zich daar zo voor wil inzetten?
Ja, het geloof biedt mij allereerst hoop. Zo van, er is altijd in elke situatie hoop. Dat heeft mij in mijn persoonlijk leven altijd enorm geholpen. Van, zelfs als ik het moeilijk had van, er is altijd hoop, er is een toekomst. Daar in de toekomst zullen positieve dingen naar mij toe kunnen komen. Dus het christelijk verhaal is het verhaal van de hoop. Van hoef het nooit op te geven, er is altijd iets nieuws mogelijk. En dat helpt mij enorm in mijn persoonlijk leven, maar ook in de hulpverlening. Van als er een koppel bij me komt wat helemaal vastgelopen is in de communicatie. Ik weet van tevoren niet welke hoop ik kan bieden. Ik bid daarvoor en heel vaak toch in de loop van het gesprek dan krijg ik toch antwoorden en dan krijg ik toch zicht op de hoop die God wil leggen. En ik vraag me altijd af bij elk mens die ik ontmoet en elk koppel wat ik ontmoet van, ja, maar wat is nu het plan wat God met deze mens heeft? Wat voor moois wil God bij deze mens naar boven halen? En ik geloof in het goud van mensen. Ik geloof dat we zo kostbaar zijn dat we allemaal onvermoede hulpbronnen in ons hebben. En dat proberen te ontdekken en wakker te maken, dat fascineert mij enorm. Ik had onlangs een jonge man bij me waarvan ik dacht, oei, daar zit alles mis, daar zit alles verkeerd. Maar als ik dan ging praten en hoorde over zijn jeugd en de zorgzaamheid die hij in zijn jeugd had opgebracht voor anderen, denk ik, wauw, wat een mooie talenten heeft die jongen. En hoe kunnen we dat gebruiken om hem verder te helpen?
Ja. Iedereen is uniek en iedereen is gewild.
Ja, absoluut. Absoluut, ja zeker. Ja.
Gerrit, heel hartelijk dank voor het gesprek en veel succes met de twee aankomende evenementen, maar natuurlijk ook met alles wat jullie doen, hè, aan mooi werk.
Ja, fijn. Heel hartelijk dank. Vond het fijn om dat met u te mogen delen.
Plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte. Is dit je eigen falen? Gebeurt dit met een reden? De vragen blijven groeien, de antwoorden ontbreken. Het houvast dat je zoekt, heeft jou vast. God deelt je op met onzichtbare armen, onzichtbare armen. Hij laat niet los, hij laat je niet vallen, niet dieper vallen dan hij kan vangen. zekerheden branden en niemand komt ze blussen. Het water dat je over hebt, tranen op je kussen. De klap kwam als verrassing, geen waarschuwing gekregen. De puinhoop die je voor je ziet, was gisteren mooi leven. Het houvast dat je zoekt. Onzichtbare armen, onzichtbare armen. Hij laat niet los, hij laat je niet vallen, niet dieper vallen dan hij kan vallen. Ik ben bij je in het water. Ik ga met je door het vuur, ik bescherm je voor gevaar. Ik blijf bij je in de buurt, ik ben bij je in het water. Ik ga met je door het vuur, ik bescherm je voor gevaar. Ik blijf bij je in de buurt, ik ben bij je in het water.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En beste luisteraars van Radio Maria, komende donderdag, nu donderdag, ik kijk eventjes op de kalender, dat is 9 oktober, start er hier in het programma van De Rots in de Branding een reeks over het concilie van Nicea. En daarom heb ik Jos aan de lijn die ons meer gaat vertellen over deze speciale reeks van 4 afleveringen. Als ik me niet vergis, Jos, welkom in de uitzending en vertel het maar aan de luisteraars.
Dank u, Marian, en groetjes aan de luisteraars. Dus we starten donderdag met 4 uitzendingen in De Rots in de Branding over het eerste ecumenische concilie van Nicea. En dat is 1700 jaar geleden gestart, namelijk op 20 mei 325. En het is ergens geëindigd, dacht ik, in de loop van de maand juli. Het is het eerste ecumenische concilie. Dus dat betekent een concilie waar vertegenwoordigers waren van al de toen bestaande christelijke gemeenschappen, zowel in het Westen als in het Oosten. En we gaan zelf zien, even buiten het Romeinse Rijk. Men spreekt het aantal aanwezigen, dus dat zijn bisschoppen, filosofen, theologen, priesters enzovoort. Men spreekt ergens van een 308 aanwezigen. Dus dat is dus een eerste ecumenisch, eerste groot concilie. Maar we gaan dat bespreken, dus in 4 uitzendingen. Waarom? Omdat ik het interessant vond om er ook een historische omkadering aan te geven. Zo een keer te gaan kijken
wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in die... Dus dat concilius van 325, wat is er gebeurd in die eerste twee eeuwen? Ziet je? En dan zien we dat de kerk heeft moeten opboksen, zou ik bijna zeggen, tegen allerlei problemen, allerlei ook stromingen, hetgeen men ook noemt ketterijen. En we gaan dat even nagaan, want er zijn dus verschillende gewone concilies geweest, of synodes, plaatselijke synodes geweest, voor dat concilie van Nicea. Want concilies en synodes zijn zeer belangrijk. Het zijn echt zo richting aanwijzers waarmee de kerk als instituut, maar ook in haar geloofsleer en haar moraal, geleidelijk werd opgebouwd tot de dag van vandaag. Dus we gaan dus vier uitzendingen hebben. De eerste gaan we inderdaad dus nagaan de grote uitdagingen en de problemen die er waren van in het begin van de kerkgemeenschap. Oké, denken we maar aan dat eerste concilie. Ik weet niet, Marianne, of dat jij je dat herinnert, het eerste concilie, allereerste concilie in onze kerk. Ik weet niet, het is misschien een... Ja, ik draai een beetje de rollen om, hè, van vragen stellen.
Dit voelt als een ondervraging gelijk op school, Jos. Ik ga waarschijnlijk stommiteiten zeggen, dus doe verder.
Dat staat in de handelingen, hè. Dus het concilie van Jeruzalem.
Natuurlijk, ja. Oké, het komt terug.
Dat was de grote vraag. Als je christen wil worden, moet je eerst dood worden, moet je eerst besneden worden, enzovoort, enzovoort. Dat was de discussie tussen Paulus en Petrus, enzovoort. Goed, dus we gaan al die eerste concilies, niet allemaal, maar toch de meeste van die concilies, een keer aflopen. Want dat is mijn grote verwondering geweest. Het is er nogal heftig aan toe geweest. In die eerste twee eeuwen. En gelukkig dat de Heilige Geest, en dat ga je regelmatig horen in de uitzendingen, dus gelukkig dat de Heilige Geest recht schrijft op kromme lijnen en soms zeer kromme lijnen. Vele problemen draaien eigenlijk over wie is Jezus. Is hij God, is hij geen God, enzovoort. Dus in veel gevallen gaat het daarover. Het gaat ook over, bijvoorbeeld, we zitten volop in de tijd van de vervolgingen. Oké, er zijn natuurlijk christenen die toch voor de goden hebben aanbeden om hun leven te redden. Kunnen zij terugkomen in de kerk daarna? Enzovoort. Dus er waren natuurlijk vele problemen. Er waren ook veel afscheidingen al van in het begin. Andere kerkgemeenschappen die ontstonden. Die ook doopsels toedienden. Dan was de grote vraag dat doopsel in die andere kerkgemeenschap, als die christen dan terugkomt in de moederkerk, geldt dat doopsel? Moet hij opnieuw gedoopt worden? Enzovoort. Dus er waren al van in het begin veel problemen. Goed, dat is zo in de eerste aflevering. In de tweede aflevering doen we daarmee verder. Dus een aantal plaatselijke concilies en synodes aflopen. Ik ga een klein voorbeeld geven. Het concilie van Elvira, nabij Granada in 305. Waar bijvoorbeeld zelfs leken de besluiten hebben ondertekend. En waar ook het celibaat reeds ter sprake kwam. Dus het is niet zomaar iets dat de kerk uit de mouw heeft geschud in de tiende eeuw. Dat was reeds bezig in de evolutie. Wat ik ook even doe in de tweede uitzending, en dat is wel interessant, het heeft misschien niet direct in verband met concilie van Nicea, maar dat is een keer nagaan hoe de Eucharistie geëvolueerd is. Dus we gaan kijken hoe de Eucharistie werd gevierd. Daar bestaan een aantal documenten of getuigenissen van. Dat is heel interessant.
Okay.
En dan gaan we een beetje verpauzen in die tweede uitzending. Dat is dan, we gaan zoeken, waar komt de concilie plaats? En dan spreekt van Nicea bestaat niet meer. Dat is vandaag de huidige Turkse stad Isnik. Dus aan het gelijknamige meer. En we gaan een keer gaan zoeken waar liggen die lokalen. Hè? Dus dat was in een kerk, dat was ook in een zaal van het paleis van Constantijn. Dus waar in zich dat? Ik ga daar niet op antwoorden. Luisteraars moeten maar luisteren en het is een verrassing. En dan de derde uitzending gaan we eigenlijk gaan we het voor een groot stuk hebben over keizer Constantijn. Dus het is deze keizer die het, de godsdienstvrijheid heeft uitgeroepen, maar die ook dat concilie heeft opgeroepen. Dus de concilie ja, heeft opgeroepen. Oké, en dat was een beetje raar natuurlijk. En we gaan even gaan onderzoeken of we hier kunnen spreken van, zoals men dat noemt, zeker Caesaropapisme. Dus een oude keizer de hoogste macht uitoefenen over de kerk. Ziet je? En ja. Dus we gaan op zoek naar een aantal specialisten die dat onderzocht hebben. Oké, en we gaan dus ook ontdekken dat keizer Constantijn ja, was, heeft wel het christendom toegestaan, maar zijn grootste zorg was de eenheid van het Romeinse Rijk. Ziet je? En de christenen zaten overal in dat rijk ondertussen, overal in alle rangen en standen. En als de kerk één was, was zijn rijk ook één. En dat was zijn motivatie. Nu, ik ga er niet meer over zeggen, maar we gaan toch die keizer even doorlichten. We gaan ook doorlichten Pieter Arius. Het Arianisme komt van hem, dus het is echt een ontkenning van de godheid van Jezus. Mm-hmm. En daar draaide ook het concilie van Nicea rond. Okay. En we gaan ook zijn leven ergens overlopen. Ja, en dan gaan we kijken wie was er allemaal op het concilie van Nicea. We gaan natuurlijk niet allemaal bekijken, maar de belangrijkste personen. Mm-hmm. Wie dat bijvoorbeeld opvalt, dat is bisschop Eusebius van Caesarea, die ook een leven geschreven heeft van keizer Constantijn, die ook schrijft over dat concilie. Wie ontmoeten we daar nog? Dat is bijvoorbeeld bisschop Alexander van Alexandrië met zijn secretaris Athanasius, de grote kerkvader. En wie dat we daar ook vinden, ik weet niet of jij dat weet, Marion.
De heilige nog? Nicolaas.
De heilige Nicolaas. En die gaat daar nogal een toer lappen zo aan Arius.
Letterlijk.
Vanuit volgens de overlevering. Oké. Dus dat is voor de derde uitzending. Keizer Constantijn en dan een paar figuren aflopen wie dat er op dat concilie was. En dan in de vierde en laatste uitzending gaan we toch een beetje meer in detail gaan wat Arius juist verkondigde. Mm-hmm. En daartegenover dan de geloofsbelijdenis. Dus op het concilie van Nicea is de lange versie van het credo van de geloofsbelijdenis ontstaan. He, licht uit licht, ware God uit de ware God enzovoort. Dus de lange versie van het credo. Meestal horen we de zondag in de meest de kortere versie. Dus het zou eigenlijk mooi zijn, moest je meteen de lange versie ook bidden. Zeker nu met het 1700ste verjaardag van dit concilie. Dus we gaan dat een beetje ontleden. Die langere vorm, ook gaan we zien dat dat zeer nauw samenhoudt met de Bijbel. Okay, en dat het ook aanvaard wordt door katholieken, orthodoxen, oosterse kerken en zelfs door veel protestante kerken. Dus het concilie van Nicea is toch een heel, heel bijzonder belangrijk concilie. Goed, dus ergens om te besluiten, dus eigenlijk wat ik er zelf uit geleerd heb, dat is natuurlijk het ontstaan van die grote geloofsbelijdenis. En dat doet wel iets als je de zondag, als een keer de lange vorm bidden, ja, dan toch in mijn hoofd zo van, allee, dat is daar ontstaan, 1700 jaar geleden. Okay, wat ik ook geleerd heb, dat is zo, ja, het is een zeer verwarrende tijd ook geweest. En dat is inderdaad die Heilige Geest toch de kerk begeleidt. En zoals ik zei, rechtschrijft op zeer kromme lijnen. Okay. En wat ook telt, het is uit een concilie, het is niet, hoe is men er gekomen tot die besluiten, maar wat staat er eigenlijk op papier? En dat is eigenlijk een heel belangrijke zaak. Dat geldt voor alle concilies, ook voor het Tweede Vaticaans Concilie. Wat hebben de bisschoppen eigenlijk ondertekend? En goed, goed. Ja, dat is zo'n beetje. Het was een heel avontuur. En ik was vooral zeer verwonderd in die hele chaotische periode. Waaruit, ja, dat was zo'n beetje Oké. Okay.
Ja, ja, ik ben heel benieuwd, Jos. Het worden boeiende uitzendingen. Ik ga het eventjes herhalen voor de luisteraars. Dus vanaf nu donderdag, 9 oktober, elke donderdag om 10:30. Als u dat mist, de zondag om 8:50. En de woensdag daarop om 17:30. Dus genoeg mogelijkheden om het te volgen, want het is boeiend. En het is inderdaad de 1700-jarig jubileum van dit concilie. Vrij, belangrijk moment om daarbij stil te staan, denk ik.
Ja, nu, we hebben het ook geprobeerd. Ik doe het samen met mijn vrouw, dus met Ruud. We hebben ook geprobeerd om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Dus niet te complex te gaan, dat het overzichtelijk blijft. Regelmatig een keer iets herhalen. Oké, en dat de luisteraars goed kunnen volgen. Ja.
Ja, dat is ook belangrijk. En je kan het op de website ook nog gaan herbeluisteren, beste luisteraars. Ja. Moest het zijn dat u het graag nog eens hoort. Jos, en ondertussen is gisteren aangekondigd geweest op 6 oktober dat paus Leo XIV naar Turkije zou reizen van 27 tot 30 november. En het apostolisch bezoek zal zich toetspitsen op Iznik, speciaal dus voor het jubileum van het Concilie van Nicea.
Hij zal goed moeten zoeken waar dat die echt plaatsvond.
Hij had hem wel moeten zwemmen misschien, het is dat...
Dat zou kunnen.
Okay. Meer gaan we niet vertellen, beste luisteraars. Zeker luisteren. Jos, dank je wel voor alle informatie.
Ja, met veel plezier gedaan. En de groetjes. Ja.
Ik kan alles wel krampachtig vast blijven houden en denken dat ik het zelf wel kan. Maar in mijn hart, Heer, weet ik, ik kan op u vertrouwen. Daar wordt het leven zoveel mooier van. Neem mijn gedachten, Heer, u bent alles. Neem al mijn dromen, Heer, u bent alles. Neem al mijn zorgen, Heer, u bent alles. Neem mijn leven, neem al wat ik ben. Neem mijn leven, neem al wat ik ben. Telkens weer de verleiding, toch maar weer vast te houden aan wat de wereld mij te geven heeft. Terwijl mijn ziel u aanroept, u alleen wil ik vertrouwen. U bent het die het eeuwig leven geeft. Neem mijn gedachten, Heer, u bent al. Alles. Neem al mijn dromen, Heer, u bent alles. Neem al mijn zorgen, Heer, u bent alles. Neem mijn leven, neem al wat ik ben. Neem mijn leven, neem al wat ik ben.
Beste luisteraars, zoals beloofd, we overlopen kort even de biografieën van twee nieuwe bisschoppen voor ons land. Paus Leo de 14e heeft op maandag 6 oktober pater Fabien Lejeune benoemd tot bisschop van Namen in België. Hij is lid van de congregatie van de Augustijnen van de Tenemelopneming en volgt zo Monseigneur Pierre Warin op, die zijn ontslag had aangeboden aan paus Franciscus omwille van zijn leeftijd. De bisschopswijding en de inbezitneming van de bisschoppelijke zetel zullen plaatsvinden op zondag 7 december. Pater Lejeune werd geboren op 28 oktober 1973 in Doornik. Hij groeide op in een Belgisch internaat dat werd geleid door de zusters oblaten van de Tenemelopneming. Na een beroepsopleiding in schijnwerkerij aan Don Bosco Tournai en een werkervaring in dat vakgebied, trad hij in 1997 toe tot het noviciaat van de Augustijnen van de Tenemelopneming in Parijs. Daar legde hij op 24 november 2001 zijn eeuwige geloften af. Hij werd op 25 mei 2003 tot priester gewijd in Parijs. Tussen 2003 en 2011 was hij parochievicaris en ook verantwoordelijke voor het jongerenpastoraal. Van 2011 tot 2014 was hij nationaal almoezenier van de scouts en gidsen van Frankrijk voor de tak Compagnon. Van 2011 tot 2017 was pater Lejeune ook directeur van de nationale bedevaart van de congregatie van de Augustijnen van de Tenhemelopneming in Lourdes. In 2023 werd hij provinciaal overste van Europa van de Augustijnen, na eerdere functies te hebben vervuld als assistent en vicaris provinciaal, de eerste raadgever. En de nieuwe bisschop, dat zal dus Monseigneur Fabien Lejeune worden, heeft als bisschopsleuze gekozen: Regnum tuum adveniat, uw koninkrijk komen, afkomstig uit het Onze Vader. En de bisschopswijding van Monseigneur Fabien Lejeune en de inbezitneming van de bisschopszetel van Namen zullen plaatsvinden op zondag 7 december om 15 uur in de Sint-Auban-kathedraal van Namen. Monseigneur Luc Terlinde, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en voorzitter van de Belgische Bisschoppenconferentie, zal de plechtigheid leiden. En dat was dus onze nieuwe bisschop voor Bisdom Namen, maar op dezelfde dag, maandag 6 oktober, is ook pater Frédéric Rossignol benoemd tot bisschop van Doornik in België. Hij is lid van de Congregatie van de Heilige Geest, de Spiritijnen. Hij volgt Monseigneur Guy Arpigny op, die met emeritaat gaat. Pater Frédéric Rossignol werd geboren op 5 januari 1974 in Sint-Agatha-Berchem in Brussel. Na 3 jaar in het grootseminarie van Limlet, waaronder het propedeusjaar en het baccalaureaat in de filosofie aan de UCL Louvain, behaalde hij een master in de criminologie aan dezelfde universiteit. Na zijn intrede in de Congregatie van de Heilige Geest, de Spiritijnen, behaalde hij een baccalaureaat in de theologie aan de Katholieke Universiteit van Porto, Portugal. Hij werd op 11 december 2005 tot priester gewijd in Gentien, Waals-Brabant. In september 2007 werd hij uitgezonden naar Vietnam, waar hij binnen zijn congregatie verschillende opdrachten vervulde, waaronder die van regionaal overste, en dit van mei 2021 tot mei 2023. Intussen tijd verbleef hij ook langdurig in Bolivia, de Filipijnen en Italië. Sinds juli 2024 was hij geestelijk leidsman aan het Pauselijk College Sint Paulus in Rome. En de nieuwe bisschop voor Doornik heeft als bisschopleuze gekozen Mirabilia Fecit. Hij heeft wonderen gedaan, ontleend aan Psalm 97. En de bisschopswijding van Monseigneur Frédéric Rossignol en de inbezitneming van de bisschopszetel van Doornik zullen plaatsvinden op zondag 14 december om 15 uur in de Onze Lieve Vrouw-kathedraal van Doornik. Ook deze viering zal voorgegaan worden door Monseigneur Luc Terlinde, aartsbisschop van Mechelen-Brussel en voorzitter van de Belgische Bisschoppenconferentie. En laten we samen, beste luisteraars, even bidden voor deze twee nieuwe jonge priesters die bisschop zullen worden. De ene voor bisdom Namen, de andere voor bisdom Doornik. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Atme in ons, Heilige Geist, brenne in ons, Heilige Geist, wirke in ons, Heilige Geist, Atem Gottes, komm. Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du Geist, kehr bei uns ein, komm, du Geist, belebe uns, wir ersehnen.
Beste luisteraars, in deze missiemaand lezen we nog een meditatie bij de lezingen van de dag. De lezingen van deze woensdag 8 oktober. Een meditatie geschreven door pater Isaac Ebo Blay. Hij is nationaal directeur van de pauselijke missiewerken in Ghana. Als het verhaal van Jona, die door een vis wordt opgeslokt, voor sommigen al onwerkelijk lijkt, dan lijkt zijn houding nog onwerkelijker. Waarom was Jona ongelukkig dat God mededogen en liefde toonde aan de mensen van Nineveh? Waarom zou hij jaloers zijn? Zijn probleem was dat hij, ook al wist hij dat God welwillend en barmhartig was, God en zijn waarde niet kon begrijpen. God gebruikte de verdorde plant om Jona een lesje te leren. Jona was teleurgesteld dat de plant was gestorven. Gods punt was dat als Jona medelijden had met de plant, waarom zou God, de schepper, dan geen medelijden hebben met de mensen van Nineveh die hij geschapen heeft? Jona lijkt vandaag een beetje op die mensen die denken dat Gods gunst iets is dat verdiend moet worden, alsof we God een prijs kunnen betalen voor zijn barmhartigheid en liefde. Ze beoordelen God volgens die menselijke maatstaven, die zeggen dat je alleen recht hebt op de dingen waarvoor je werkt en zwoegt. Ze begrijpen niet dat God uit vrije wil van mensen houdt, omdat ze zijn schepping zijn. Een andere reden waarom God zijn liefde vrijelijk geeft, is impliciet in het evangelie. Wanneer Jezus ons leert om God onze Vader te noemen, is het duidelijk impliciet dat we kinderen van God zijn geworden. Goede ouders houden van hun kinderen, niet om hun prestaties, maar gewoon omdat ze hun kinderen zijn. Het is een liefde die uit vrije wil wordt gegeven. God houdt op dezelfde manier van ons. We zijn veel meer dan Gods schepselen. We zijn zijn kinderen en hij houdt van ons om wat we zijn. De Vader van Jezus is ook onze Vader, omdat we één zijn met Jezus, deel van zijn lichaam, zijn mystiek lichaam dat de kerk is. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje uit ons mandje. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel. Het komt uit het Evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 5, vers 12. Verheugt u en juicht. Want groot is uw loon in de hemel. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.